Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 84, het eerste vers: hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerschare God, zijn wij uw huis en tempel zangen. 84 en daarvan het eerste vers. U zal worden voorgelezen uit 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met vers 49. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Heb door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vanaf vers 35 tot en met 49. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam. En er is een geestelijk lichaam. Alzo is er geschreven, die eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, toch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89 en daarvan het 7e en ook het 8e vers. Hoe zalig het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En het 8e vers, gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 7 en vers 8. gemeente, wij vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in 1 Korinthe 15. En ik lees u dan de versen 42, 43 en 44. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Dit gedeelte gaat over de troost in de opstanding uit de doden. En dan letten we eerst op de gedachte van de verderfelijkheid. Paulus zegt er een paar dingen over. We letten in de tweede plaats op de heerlijkheid. En we letten in de derde plaats op de zekerheid. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Dus het gaat over de troost van de opstanding uit de doden. In de eerste plaats de verderfelijkheid, in de tweede plaats de heerlijkheid en in de derde plaats de zekerheid. De gemeente, jongens en meisjes, mannen, vrouwen, ouderen. Eerst een tweetal opmerkingen. Eerst een persoonlijke opmerking. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Gistermiddag stond ik op de begraafplaats. Doe ik wel vaker. Een wandeling maak richting de dode weg. En dan ga je naar een stukje grond waar je dan straks ook begraven zult worden. En dat is mooi weer, de zon schijnt. En dat is fijn. De natuur bloeit open, dat is ook aangenaam. Je ruikt de bomen en de bloemen. En als je ouder wordt, dan krijg je daar kennelijk wat meer oog voor. En heel die schepping die bloeit als het ware op. Na de wintertijd, het voorjaar, doet ook de vogels. En dat zou natuurlijk allemaal buitengewoon bemoedigend kunnen zijn. En dan sta je bij die hele plek. Steen. Misschien heb je daar persoonlijk geen herinneringen of ervaringen mee. Dat zijn ook dingen die heb je persoonlijk en die doorleef je persoonlijk. En als je daar dan staat, zomaar in stilte. Dan kun je natuurlijk op dat moment denken, wat schijnt de zon fijn. En het is mooi dat die bomen bloeien. Maar weet u, als je met de grote realiteit van het leven wordt geconfronteerd, dan hebben we niet een stem uit de natuur nodig. Dan hebben we ook niet een woord van mensen nodig. Een woord van God nodig. En als je dan daar staat en je kijkt naar die zwarte steen met die naam erop, dan mogen we gerust in herinnering brengen. Dat staat in vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Zal zijn. Dus die steen blijft daar niet altijd liggen. Je kan die grote steen niet optillen. De steen gaat er een keer af. En dan komen die lichamen daar weer uit. Dat is nou een boodschap van God voor zijn kerk. En voor allen die de Heere ootmoedig vrezen. Alzo zal het ook in de opstanding der doden zijn. Zou dat nu ook voor jou gelden? Zou het nu ook voor u gelden? Zou het ook voor mij gelden? Iets om over na te denken. Alzo zal het ook in de opstanding der doden zijn. Dat is een belofte. Dat ziet op de toekomst. Dat ziet op die grote gebeurtenis dat de Heer terugkomt en alle graven opengaan. En dat dan een volk zal zijn dat uw koning zal grootmaken. In eeuwige heerlijkheid. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God en mijn God. De bron van vreugd. Dat leert mij de natuur niet. Dat leert mij de zon ook niet. Dat leert mij Gods woord. Toegepast door de Heilige Geest. Nou, dat is wat ik u gewoon even wil zeggen. Hoe nou woorden Gods in de praktijk van het dagelijks leven een diepe betekenis kunnen krijgen voor ons denken, voor ons bidden en voor onze gesprekken. Want het is maar de vraag of het nou ook uw toekomst zal zijn en mijn toekomst. Alzo zal het zijn in de dag van de opstanding. In de tweede plaats wil ik eens even iets zeggen tegen onze jongens en meisjes, die kinderen, vooral de kleine kinderen. Want we hebben nu een stukje gelezen uit de Bijbel. 1 Korinthe 15, vers 42 en 43 en 44. Dat zijn een heleboel woorden en dat zijn ook misschien wel hele moeilijke woorden. Woorden waarvan je denkt, waarom preekt de dominee nou allemaal van die moeilijke dingen? Er staan natuurlijk in de Bijbel ook wel eens hele moeilijke dingen waar we goed over na moeten denken. En als wij dat niet doen, dan gaan we die dingen ook niet goed begrijpen en zeker niet verstaan. Dus de Bijbel is wel een boek, als je dat leest, waar je steeds goed moet nadenken. Sommige mensen vergeten dat wel eens en dan gaan ze allerlei hele rare dingen denken over de Bijbel. Dat het een moeilijk boek is en een nutteloos boek en een dik boek waar je helemaal niks aan hebt. Maar dat is niet waar. Dus dat is best een moeilijk stukje. Maar dan staat er in het stukje een woordje wat er vier keer in staat. Dat is een belangrijk woordje. En dat is het woordje gezaaid. Paulus heeft het over een lichaam begraven. We komen dat veel tegen in de Bijbel. Dat lichamen begraven worden. Abraham heeft Sara begraven in de spelonk van Machpela. Isaac heeft ook Rebecca daar begraven. En Jacob zegt, als hij gaat sterven, dat hij daar ook begraven wil worden. In de spelonk van Machpela bij zijn vrouw Lea. Dus we zien in de Bijbel, in het Oude Testament, dat begraven heel belangrijk is. We zien dat ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus werd begraven door Jozef van Arimathea en Nicodemus. En u noemt Paulus begraven zaaien. Waarom zou Paulus dat nou doen? Waarom noemt de Bijbel begraven zaaien? Als je een begrafenis doet voorbij komen, de dode weg, zie je allemaal graven en ja, zaaien. Kijk, in de eerste plaats, als je nou iets hebt wat je niet zo belangrijk vindt, een leeg pak melk, dat gooi je weg. Dingen die niet belangrijk zijn, gooi je weg. En die worden dan in de kliko gedaan, die worden verbrand. Dus als mensen een lichaam laten verbranden, cremeren noemen we dat, dan zeggen ze eigenlijk van, nou ja, dat lichaam, dat stelt niks voor. Dat is niet zo belangrijk. Dat is eigenlijk de gedachte bij cremeren. Want dat lichaam, dat waardeloos materiaal. De Bijbel denkt daar dus heel anders over, hè? En Paulus die gebruikt daar dat woord zaaien om in de eerste plaats het grote belang van ons lichaam te onderstrepen. En dat begint ook al in de catechismus, want we worden verlost met lichaam en ziel. Vandaar dat Paulus hier het woord zaaien gebruikt. Dus jongens en meisjes, begraven van Gods kinderen noemen we zaaien, omdat dat lichaam heel belangrijk is. En er is nog een reden waarom Paulus dat woord zaaien gebruikt, tot 4 keer toe, hier in dit kleine stukje. Kijk. Verbranden betekent eigenlijk dat we zeggen van, het is waardeloos, het heeft geen enkel nut meer. We gooien het weg. Maar als we iets gaan zaaien, denk maar eens aan een zonnebloempit, of aan een boom, of aan een tarwegraan, Paulus gebruikt het woord van een tarwegraan. En als we dat dan in de grond stoppen, er komt een beetje water bij, de zon gaat schijnen, het wordt warm, dat zie je nu ook in de natuur. Dan gaat dat zaadje bloeien. Althans, het sterft in de aarde en dan komt er een hele nieuwe zonnebloemplant. Paulus die zegt begraven, dat is eigenlijk zaaien. Omdat door dat sterven komt er eigenlijk een hele nieuwe mens tevoorschijn. Niet onmiddellijk, maar straks bij de wederkomst van Jezus. De Heer Jezus werd ook begraven en de Heer Jezus werd ook gezaaid in de aarde. En toen heeft God de Vader hem na 3 dagen weer uit dat graf had toen. Verscheen hem met een hele nieuwe natuur. Een nieuwe hoedanigheden. Het leven der heerlijkheid. Dus Paulus wil zeggen met dat woordje zaaien. 1. Dat lichaam is belangrijk. En 2. Dat lichaam, dat staat weer op. En voor Gods kinderen staan ze op in heerlijkheid. Daar groeit weer een hele nieuwe plant uit. Belangrijk en heerlijk. Als we zo dan eens kijken naar de grafstenen. Mensen die bekenden die oprecht geloven. Dan kun je daar ook wel eens naar verlangen. Hè? Heer, en dan komt u nou terug en tilt u die steen op. Dan komen al die mensen die u vrezen tevoorschijn. Met net zo'n lichaam als de Heer Jezus had. Met zo'n verheerlijk lichaam na zijn opstand. Dat leven der heerlijkheid. Gezaaid. Nu gaan we daar vanmorgen eens bij stilstaan. Bij de opstanding uit de doden. En dan schrijft de apostel in dit gedeelte, dat begint bij vers 35, tegen die mensen in Korinthe. Die mensen dachten dat er geen opstanding van het lichaam was. Hij zei, Paulus, dat is fout. Er is wel een opstanding van het lichaam. We moeten onze lichaam niet laten verbranden zoals de Romeinen deden. Dat was waardeloos materiaal. Nee, zei Paulus, dit is heel belangrijk. En dan gaat hij in op de vragen, want dan zegt iemand, ja, maar kijk maar in vers 35... Op hoedanig een lichaam zullen zij komen? Met welke lichamen zullen mensen dan opstaan? Wat voor huidskleur zullen ze hebben? En wat voor lichamen zullen dan niet meer sterven? En Wat voor haar zullen mensen dan hebben en wat voor lichaam zullen mensen dan opstaan? Dat is de vraag die gesteld wordt. Paulus, wat stellen jullie toch veel domme vragen? Alsof er eenzelfde lichaam weer opstaat. Kijk maar, dwaas. Dom bedoelt Paulus. Want, kijk, dat zaadje, die zonnebloempit die je zaait, dat komt natuurlijk niet, en dat bedoel ik natuurlijk in bieden, komt er niet een zonnebloempit uit de grond. Er komt een plant uit de grond. Net als bij tarwe. Dus dat is het eerste. Die pit die gaat sterven en dan komt er uit die pit komt een hele nieuwe plant. Dat schrijft Paulus hier in vers 36 en vers 37. Een graan, zegt hij in vers 17, dus iets wat een graan is, dat valt in de aarde, bijvoorbeeld tarwe. En dan komt er een nieuw lichaam. Zoals je dus ook nu al in de natuur allerlei soorten lichamen ziet. Je ziet lichamen van mensen, van dieren, van vissen. En doordat dat zaait, komt er dus een heel nieuw lichaam. Een hele nieuwe plant. Dus dat is niet hetzelfde, dit is anders. We zeggen dan op een andere hoedanigheid. Hetzelfde lichaam, maar toch anders. Net zoals er in de natuur verschil is. En vervolgens zegt Paulus er dan nog bij. Het ene lichaam is heerlijker dan het andere. U weet wel, dat hebben we wel eens vaker tegen u gezegd. Dat er straks in de hemel gelijke zaligheid is voor al Gods kinderen, maar niet gelijke heerlijkheid. Dat noemt Paulus ook, dan zegt hij, ja, de ene plant, het ene lichaam zal heerlijker zijn dan een andere, want dat kunt u ook zien bijvoorbeeld aan de aardse lichamen, de hemelse lichamen, en dan heb je de maan, en je hebt de sterren, en je hebt de zon. Nou, wat is voor ons het belangrijkste hemel? Dat is de zon. De heerlijke zon. En dan de sterren die staan ver weg en de maan. En er is verschil tussen. Dus al die hemellichamen zijn, maar er is ook verschil tussen al die hemellichamen. De zon is het belangrijkste. En zo zal het nu ook bij de opstanding zijn. Er komen dus vernieuwde lichamen, verheerlijke lichamen. En die verheerlijke lichamen zullen ook nog weer verschillende heerlijkheden hebben. Dus die allemaal hetzelfde? Nee. De een zal heerlijker zijn dan de ander. Wie zal het heerlijkste lichaam? Dat is de Jezus natuurlijk. En wie van de mensen die geleefd hebben, de kinderen Gods? Nou, dan denk ik. Maar dat Paulus wel heel verheerlijk lichaam zal hebben. Hoezo? Nou. De Bijbel die verbindt dat aan de gedachte wat we nu hier op aarde voor de Heer zijn geweest. Nou, dan begrijpt u wel dat Paulus en Bob Abraham en Abel, dat noemen we de grote geloofsgetuigen in de Bijbel. Er zullen meerdere heerlijkheid, maar wel gelijke zaligheid, maar toch meerdere heerlijkheid. Dus er wordt ook al gesproken, het zitten aan de rechterhand. Dus dat zal God de Vader bepalen. Ik zou er nog een klein verhaaltje bij kunnen vertellen, maar laat ik dat niet doen. En dan vervolgens gaat Paulus nu in op die opstanding. En dan komt hij bij vers 42 en dan zegt hij, dat lichaam, dat de gelovigen nu hebben, gaat hij over gelovigen, kinderen Gods. Die hebben een lichaam. Hier, u hebt allemaal een lichaam. Hè? Gods kinderen hebben ook een lichaam. En dat lichaam, dat wordt gezaaid. Kijk maar in vers 42. Als het sterft, de laatste adem uitblaast. Dat is heel ingrijpend. Daar moeten we nooit makkelijk over denken. Vooral als je het eens meegemaakt hebt, want dat sterven nou eigenlijk ook van Gods kinderen. Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb in mijn arm, En als u nu hier iets aan zou binden, die zou die arm eraf trekken, afrukken, dan gaat dat hele lichaam protesteren. Dat begrijpt u. Zo is sterven eigenlijk ook. Sterfprocessen zie je in lichaam. En dan gaat die ziel, gaat dat lichaam verlaten. En dan zie je als waar dat lichaam protesteert. Dat wil dat niet, want het hoort bij elkaar. En daarom is een sterrenbende ook zo aangrijpend. Dan zie je ook die worsteling. Een laatste adem. En toch verlaat die ziel dat lichaam. Het wordt uit elkaar gerukt. En daarom noemen we sterven ook scheiding. Wat bij elkaar wordt, dat wordt uit elkaar gerukt. En daarom sterven ook altijd ontluisterend. En daar legt Paulus nu, als iemand gestorven is, je hebt dat lichaam waar de ziel dus niet meer in is, is weg. Dan gaan we zo'n lichaam begraven. Hoe dan? Nou, zegt Paulus. En dan lees ik in de tekst, het wordt gezaaid, dus dan brengen we zo'n lichaam naar de begraafplaats, of we leggen het in de tijd van de Bijbel in een grot neer. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Ja, wat bedoelt Paulus daarmee? Daar bedoelt hij mee, wat we veel vinden in de Bijbel, de broosheid. De betrekkelijkheid van ons aardse leven. Je kunt vinden in Jesaja 40. Alle vlees is gras. Alle goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdorpt, de bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast. Gezaaid in verderfelijkheid. Broosheid. Ik vind het ook in Psalm 90, waar Mozes zegt. Zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren, maar het uitnemen van het leven is moeite en verdriet. We vinden Psalm 39. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Wij zijn vergankelijke mensen, ook Gods kinderen. Wordt gezaaid in verderfelijkheid. Daar kunnen we ook al een poosje over nadenken. Misschien ben u nog jong. Nou, gemiddeld worden de mensen 80 of 85 jaar oud. En ik hoorde onlangs dat de kinderen die nu geboren worden, hebben soms wel een levensspan van 100 jaar. Heel lang. Nou, dan kunnen we nog een heleboel doen. Toch? Als je nou 10 jaar bent en gemiddeld worden de mensen 80 jaar. Nou, dan kunnen we een hele tijd vooruit. Waar kunnen we dan nog veel spelen? En als we 20 worden, waar kunnen we dan nog veel mooie reizen maken? En waar kunnen we dan veel praten met elkaar en plannen maken? Noem allemaal maar op. Ja. Sterven nog kinderen, hè? Iemand uit onze gemeente, een broertje gestorven van 16. Natuurlijk op jonge leeftijd kunnen mensen overlijden. Gezaaid in verderfelijkheid. En dat zegt de schrift nou niet om bang te maken. Maar dat zegt Paulus en dat zegt de Heilige Geest om ons bij de ernst en de realiteit van ons leven te bepalen. Dat we sterfelijke mensen zijn. En dat het niet verkeerd is om daar regelmatig over na te denken. En het is best goed als u en ik met dat besef rondlopen. Gezaaid in verderfelijkheid. Laat ik nog een stap verder gaan. Ik denk eerlijk gezegd, als God nou genade vindt, of God een mens onder overtuiging brengt, dat dit dingen zijn die hij gaat beleven en daar ook naar gaat leven. Snap u dat? Dan bent u niet passief en dan zegt u niet van, ik heb vandaag geen zin om te werken of zo, en ik heb vandaag geen zin om voor mijn gezin te zorgen, ik heb geen zin om naar school te gaan. Tuurlijk, dat gewone leven gaat wel door en dat doe je ook. Alleen, bij alles wat je zegt en wat je doet, denk je van, maar het is betrekkelijk, het is tijdelijk. Gezaaid in verderfelijkheid. Gemeente, ik denk dat dat een van de nare dingen is van onze tijd, dat we dat een beetje vergeten. Dat we zo vol zitten met het leven, met onze computer en met onze vakantie en met de dingen van het leven, dat we soms wel een hele dag hebben waar we daar helemaal niet meer over denken. Heb je dat ook wel eens? Ik hoop dat ook hoor. En zo druk ben met preken maken en zo, dat je s'avonds je knieën buigt, zeg, heer, heb ik de hele dag niet over nagedacht. Dat ik vannacht wel zou kunnen sterven. Terwijl dat toch wel belangrijk is. Gedenk te sterven. Tweede plaats, zegt Paulus, gezaaid in verderfelijkheid, en dan voeg je er nog een woord aan toe. We lezen dat ook. Gezaaid in oneer. Ziet u wel, vers 43 wordt gezaaid in oneer. Wat bedoelt Paulus nou met oneer? Dan ga je na bij verklaren zoals ze er allemaal vinden, wat er in de Griekse grondtekst staat. En eigenlijk wordt daar mee bedoeld, Paulus gaat terug op hoe God de mens heeft geschapen, als kroon op de schepping, als heerlijkheid, en die heerlijkheid is die kwijt, en in plaats van heerlijkheid is die oneer, schande geworden. En dan bedoelt Paulus eigenlijk, ja, dat we niet alleen vergankelijke mensen, broze mensen, maar dat we ook zondige mensen zijn. En dat heb je ook al eens vaker verteld. Er worden geen dominees begraven. Er worden geen hele beste mensen begraven. Gezaaid in oneer. Oorspronkelijk zijn wij geschapen door God in heerlijkheid. In heerlijkheid zijn wij kwijt en dat wordt natuurlijk hersteld door de wedergeboorte in beginsel. En toch draagt elk lichaam, ook van Gods kinderen, draagt de sporen van de zonde. Soms in ons denken. Tot in je bidden toe, hè. Dan kunnen soms zo van die ontzettend lelijke gedachten die je opkomen. In onze woorden. Hele gemene woorden, oneerlijke woorden, en onze daden, in oneer. Dus de mens wordt gezaaid in vergankelijkheid, in oneer, in zondigheid. Zo legt dat woord oneer uit. En dan tenslotte staat er nog iets. Dan zegt daar Paulus in zwakheid. En daar bedoelt de apostel mee. Hè, dat we zelfs na ontvangen genade mensen zijn die aan allerhande moeite en gevaren onderhevig zijn. En dat we elke keer struikelen. Ik ben op zoveel het boek Job aan het lezen. Job was een kind van God. En die had ook drie bekeerde vrienden, drie bekeerde mannen. En dan moet u eens lezen wat Job soms zegt en wat die mannen soms zeggen. Nou, daar schrik je van. En Job die zegt gewoon een paar keer tegen God, maak er alsjeblieft een eind aan mijn leven. En die vrienden zeggen tegen je, bent een leugenaar Job en je bent een bedrieger, je bent een kletsmajoor. Zo praten ze tegen hem. Een man die net 10 kinderen het graf heeft gebracht. Wat wordt hier nou bedoeld, hè? Met dat woordje zwakheid. Berozen die gewoon permanent struikelen. Dus wat brengen wij nou door de begraafplaats? Mensen in vergankelijkheid, oneer en zwakheid. En wat is nou dat overtuigende en leerzame werk van Gods geest? Nou, dat we dat persoonlijk aan de weet komen. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Voelt u dat u dan niet veel meer te praten hebt? En dat het stil wordt. Heer, dat is nou mijn leven. Nou, dat wil ik eerst tegen u zeggen. Het staat gewoon in de Bijbel. Dat zijn dus woorden Gods die u voor de komende week mag overdenken. En waar u, hoop ik, uw winst mee mag doen. Winst in het Koninkrijk Gods. Want de Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En alle andere dingen worden u toegevoegd. Nu gaan we in de tweede plaats naar de heerlijkheid toe. Want dood is niet dood volgens de Bijbel. Dood is zaaien. Althans voor Gods kinderen. En hoe worden ze dan opgewekt? Wat werkt de Heer dan door zijn geest nu allemaal straks? Bij de opstanding. Bij de wederopstanding der doden. Laten we daar in onze tweede gedachte bij stil gaan staan. Als we gaan letten op de heerlijkheid. Dat we gaan zingen. Dat doen we uit Psalm 92. En daarvan het derde vers. Psalm 92. Het derde vers gaan we zingen. Hoe groot zijn Heer uw werken. Hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogenheid elk deel zijn juiste perken. En wat er verder volgt. gaan nu even kijken naar vers 44. Want wat wordt er nu als iemand gestorven is begraven, gezaaid? En dan zegt Paulus in vers 44, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. En het woord natuurlijk, dat staat in het Grieks, een woord wat je ook zou kunnen vertalen met een zielijk. Daar wordt het woord psyche gebruikt. Paulus bedoelt, ons leven, ons aardse leven, dat wordt beheerst door onze ziel, door onze brein. En dat God aan onze ziel heeft gegeven. En daardoor wordt dat hele lichaam als het ware gedragen en zo leven wij. We hebben een ziel. En die ziel is als het ware het fundament waarop dat lichaam rust en waardoor dat lichaam functioneert. En dat noemt Paulus hier het natuurlijke lichaam. Dus je ziet een lichaam. En het lichaam wordt geregeerd door onze ziel, door dat innerlijke wat we van God hebben gekregen. Nou, dat natuurlijke lichaam, dat wordt gezaaid. Dus dat door dat lichaam, wat dus door die ziel wordt geregeerd en beheerst. Want bij de dood verlaat die ziel dat lichaam en hou je een lichaam over. Dat lichaam gaat naar de aarde, wordt gezaaid. En nu zouden we kunnen denken, dan wordt er ook weer een zielig lichaam opgewekt. Een lichaam met een ziel. Nee, zegt Paulus. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Dus je ziet de tegenstelling vers 44. Hier op aarde hebben Gods kinderen een zielig lichaam. En straks, als Jezus terugkomt, op de wolk van de hemel, en al die graven opengaan. Als alle mensen weer levend worden. En dan krijgen Gods kinderen een geestelijk lichaam. Wat bedoelt Paulus daarmee? Daar bedoelt hij mee een lichaam, dus een leven, dat helemaal door de Heilige Geest is doortrokken. U weet, de Heilige Geest, de derde persoon is God, ik weet, daar gaan we vanmiddag over nadenken. Wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet. Maar dan ontvangen ze een leven. Wat helemaal is doortinteld van de Heilige Geest. In hun lichaam. Zoals ook bij de Heer Jezus was na zijn opstanding. En het lichaam helemaal wordt beheerst en doortinteld van de Heilige Geest. Gods kinderen ontvangen de Heilige Geest dan bij de wedergeboorte. Dat noemen we de inwoning van de Heilige Geest. Maar dit zouden we de totale vervulling en de totale beheersing met de Heilige Geest kunnen noemen. Die geest waarvan we ook lezen. In Isaiah 11 en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid, de geest der kennis enzovoorts. Dus die geest, die zullen Gods kinderen ontvangen in hun lichaam. Dat moeten we even vasthouden. En dit geldt dus voor de gelovigen. En dan moet ik eerst even iets opmerken over de ongelovigen. Ongelovigen zijn alle mensen die de Jezus in het leven niet lief hebben gekregen. En ook niet nodig hebben gekregen. He? Wie in de Zoon gelooft, staat in de Bijbel, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal dat heerlijke leven niet zien. Dat staat in de Bijbel. Dat moeten we ook erbij zeggen. De dag der wederkomst, zullen ook mensen opstaan en zullen de Heer zien, maar dan tot schrik. Dat is heel erg. Ik mag als prediker van het evangelie u dat vertellen en daar ook voor waarschuwen zeggen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen als een God door ons vader. Laat u met God verzoenen. Maar Paulus heeft het hier over Gods kinderen. We hebben net gehoord hoe hun lichaam als gestorven gezaaid wordt. En nu gaan we iets vertellen over hoe dat dan opgewekt wordt de dag der dagen. Wat nou dat geestelijke lichaam is, dus die volle inwoning van Gods geest is. Geestelijk lichaam. Maar u voelt wel, dat is voor Gods kinderen natuurlijk een grote troost. Ja, ik word even persoonlijk en ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Als je dan bij het graf staat, dan gaat er ook wel eens naar verlangen, begrijpt u? Dat
dat zielijke, natuurlijke lichaam, dat van weer, en dat dat geestelijke lichaam, zoals God een mens bedoeld heeft, dat het graf weer open gaat. En daar Gods kinderen, en dan loopt over de begraafplaats aan de brede weg, en dan daar langs, en daar langs, en dan komt vlak bij het graf van mijn vrouw, en dan zie ik het graf van meneer Verwoerd, en dan, mevrouw, die stenen over de af. Komt dat een geestelijk lichaam tevoorschijn? En hoe zal dat geestelijk lichaam er dan uitzien? En dan gaat Paulus ook over schrijven. Lees ik in vers 41 en vers 42. Dus de haait de verderfelijkheid en is wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dus we gaan nu in onze gedachten naar het moment van de wederkomst. Het moment dat die graven open gaan, dan komen die lichamen van Gods kinderen eruit. Die op aarde broog. Door de stervens weer heen gegaan. En dan gaat die plant, komt tevoorschijn uit zaterdag. Dan komt die grote, even als voorbeeld van tarwe of van zonnebloemen. Zo, een enorme plant ziet er tevoorschijn komen. Maar het ene zaadje. En nog veel heerlijker. Dan komen die mensen uit het graf. Het is net bij de Heer Jezus toen hij op de opstandingsmorgen uit dat graf kwam. Zo ook zullen Gods kinderen opstaan. En dan zegt Paulus in de eerste plaats, in vers 42, in onverderfelijkheid. In het aarde is ons leven tijdelijk. Dat zielijke, dat natuurlijke, en dan gaat het in sterven door de zon. Maar dat geestelijk lichaam, dat zal eeuwig leven. Dat ziet op de duur. Dat er dan niet meer een wereld is met sterfelijkheid. Dat er een wereld is door God gemaakt. En de dood was niet meer. Weg. Voor eeuwig weg. Die vreselijke dood. Die wij door de zonde in de wereld hebben gehad. Die verderfelijkheid die betrekken. Weg. Bestaat niet meer. En de dood was niet meer. En over de Heer Jezus, toen hij opstond de doden. De dood heerste niet meer over hem. Als wij ziek worden, dan gaan we naar het ziekenhuis. En dan zeggen dokters, nou we hebben dit middel en dat middel. En dat kan helpen en dan mogen we nog een tijdje verder leven. En dat is fijn. En er komt een tijd dat elke dokter zegt, ja, mevrouw, we kunnen, of meneer, we kunnen niks meer voor u doen. U gaat sterven. Dat zal altijd zo zijn op deze aarde. Als de Heer Jezus wederkomt, als al die lichamen van de kinderen uit de aarde komen, dan komen ze een wereld binnen uit een lichaam, waar dat nooit meer voor geldt. En de dood was niet meer. En ook de veroudering niet meer. En ook het verdriet niet meer. Gestorven, gezaaid, opgewekt in onverderf. En dan de tweede. Het wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Tegenover de oneer, de zonde en haar gevolg staat dus de heerlijkheid. Nou, dat woord heerlijkheid is in de Bijbel een enorm belangrijk begrip. De heerlijkheid Gods en de heerlijkheid van Christus opgewekt in heerlijkheid. Met dat woord heerlijkheid wordt niet de duur, maar wordt de aard van de opstanding bedoeld. Hoe ziet het er nou uit? Hoe lezen Adam en Eva voor de zondeval? Hoe zal het dan straks zijn als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde neerdaalt in deze wereld? Dat is het leven van de heerlijkheid. Dat is het leven van de vreugde. Dat is het leven van de gerichtheid op de eer en de glorie Gods. uit het leven. Ja, wat we bijvoorbeeld horen in onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Het leven ook van storeloze gemeenschap. Geestelijk leven. U denkt misschien, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat je zonder te slapen, zonder rust te hebben, eeuwig vreugde en blijdschap kunt hebben in God? Hoe kan dat eigenlijk? Nou, voor een deel zegt de Bijbel wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Maar voor een ander, hier, een geestelijk lichaam. De Heilige Geest neemt zijn intrek in dat lichaam. En de Heilige Geest geeft kracht die doorstraalt en die doortintelt dat hele lichaam. Dat mensen eeuwig God samen met al de heilige grootste bewaken. Ja, dat er komt een wereld tevoorschijn, gemeente. We hebben er nog geen benul van. Paulus zegt, we kennen hem maar ten dele. Dat zal zo indrukwekkend heerlijk zijn. Dat we er nooit genoeg van krijgen. Nooit genoeg. En het is allemaal gericht op de eer en de glorie Gods. Weet u wat nou zo mooi is? Dat begint nou bij Gods kinderen al hier in dit leven een klein beetje. Een klein beetje, niet zoveel nog. Dat ze struikelen al een keer weer. Maar dat begint wel hier in dit leven. Dat ze toch die eer van God lief kan de Heer. Ach, ik nou eens helemaal betoetst. Want dat is de vreugde. Die volkomen gerichtheid op God en op zijn eer en op zijn naam en op zijn deugden. Dat is hier op harten en straks op Paulus. Dan wordt dat. Je ziet Paulus daar al staan. Je ziet Johannes daar staan en Petrus en al die grote Bijbelheiligen. En dat Petrus dan nooit meer de Jezus zal verloochenen. En nooit meer zal struikelen. En Paulus die nooit meer boos zal worden op Barnabas. Dat ze eeuwig met al de heiligen de lof zij zullen aanzien. Je hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan zullen ze veel naar elkaar kijken. Nee, dat niet. Gaan ze veel zien op hun grote zittelaar. Hun zaligmaker. Het lam God zullen ze volgen waar het overheen gaat. Opgewekte heerlijkheid. En dan tenslotte voegt Paulus er nog iets aan toe. Een derde iets. Een derde ding. Opgewekt in kracht. Ja, wat staat dat er nou bij? Gemeente. Gaat u maar eens wandelen of lopen. Nou, na een uur doen je voeten zeer of word je moe. En wij zijn beperkt. We zijn beperkt in ons lichaam. We zijn beperkt in ons denken, want we moeten ook nog slapen. We zijn beperkt in onze woorden. We maken vreselijk veel fouten in de dingen die we zeggen. En hoe is dat nou straks als dat geest, als de mens dat graf komt en de Heer die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Opgewekt in kracht. En dan zegt onze kanttekenaar in kanttekening 32. Namelijk om alle verderfelijkheid tegen te staan en te weer in zichzelf krachtelijk en haastig bewegen lijkt de mensen willen. Dus dan is er geen beperking meer. Word je niet meer moe. De Jezus na de opstand werd niet meer moe. Gods kinderen na de opstand worden niet meer moe. Worden nooit moe om God te loven. Hoef ook niet meer te slapen. Een hele lichaam, dat geest zal zo door Gods geest worden doortint. En er zal zoveel kracht zijn. Ook gewoon het lichaam, hè? Handen, voeten en zo. Dat het 24 uur per etma, die zijn er ook niet meer natuurlijk, de tijd is weg, maar dat ze voortdurend God zullen groot maken. Kracht. Ja, dat is de heerlijkheid. Dat moet dat toch. Ja. Dat moet moet dat onuitsprekelijk heerlijk zijn. Begrijpt u nou dat Paulus zegt dat het oog niet heeft gezien, dat het oor niet heeft gehoord? We kunnen er maar een beetje van stamelen. Wat God nu bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Dat daalt dat nieuwe Jeruzalem neer uit de hemel op deze aarde. Hoe staat dat rijk van de onvergankelijkheid en de heerlijkheid en de kracht. Daar kan niks in heel deze wereld tegenop. En daarom zou ik u willen zeggen, zoek dat rijk. Gemeente, heb ik iets gezegd over de verderfelijkheid. Ik heb vanuit de Bijbel laten zien iets van de heerlijkheid. En nou, derde punt. En dat hebben ze toen tegen Paulus ook wel gezegd. Want Paulus was een man, is niet zo groot. Bovendien, hij had ook een spraakgebrek waarschijnlijk, dus hij kon ook nog niet zo heel erg indrukwekkend preken. En dan voelt hij al wat er komt. Ja, dat kan die man, die Paulus, nou wel zeggen. Maar ik heb van iemand anders gehoord dat het ook wel anders is. En is het nou eigenlijk wel waar? Nou ja, dat er een beetje gebrek is en dat we sterven, dat is dan wel waar, dat kunnen wij dan. Maar die heerlijkheid van Paulus is opgewekt. En is dat nou allemaal wel waar? En hoe komt de apostel eigenlijk aan al die wetenschap? Heeft hij dat niet verzonnen, zelf verzonnen? Of heeft hij dat niet misschien ergens een boekje gelezen of iets dergelijks? Staat hij ons niet te bedriegen? Zo werd er wel over de apostel gesproken, hè? Zijn reden is verachtelijk. Hij kan lang niet zo mooi preken als die. En ja, nou ja, je ziet al wel aan die hele persoon, dat stelt niet veel voor. Dus wat hij opschrijft zal ook wel niet veel voorstellen. En gemeente? U en ik, hè? We nemen Gods woord vaak voor kennisgeving aan. En we gaan weer over tot de orde van de dag. En hoe weten we nou dat dit niet zomaar wat gedachtespinsels van de apostel Paulus zijn, maar dat dit echt waar is? Hoe weten we dat nou? Nou, zegt u, omdat in de Bijbel staat, helemaal weten dat de Bijbel van God is. Hoe weet dat nou? En dan kom ik eens terug op dat begin, hè? Waarmee die tekst begint. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Zal zijn. Dat is een belofte die Paulus als instrument doorgeeft. Dat is wel een belofte van God. En als u nou die brieven van Paulus doorleest, dan ziet u voortdurend dat Paulus niet zegt, ja, dat heb ik van Petrus gehoord, of dat heb ik van die gehoord, of dat dacht ik zo eens bij mezelf en zo. Nee. God heeft gezegd. God heeft in deze wereld gesproken. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis geschenen heeft in onze harten geschenen. Dat zegt u ook tegen die Korintiërs, de tweede Korintiërbrief. Dit zijn dingen die God ons openbaart. En die hij aan zijn kinderen belooft. En dat is nu de essentie van het geloof. Hier in dit leven. Dat noemen we het leven op de belofte Gods. Gods kerk leeft op de belofte. Die leeft niet in de eerste plaats bij hun ervaring. Dat is ook wel belangrijk. Ervaring van ellende, verlossing, maar het leven, ellende, verlossing, dankbaarheid, dat is belangrijk. Maar ze leven bij de belofte Gods. Wat God heeft gezegd. En wat hij waar maakt in hun hart en in de schrift. En het leven op de belofte. Jacob heeft vast. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat leven op de belofte. Oude Simeon heeft het toen met het kindje Jezus arm. Nu laat gij, Heer, uw knecht, dat woord hem toegezegd. God heeft het beloofd. En dat is de zekerheid die de Heer schenkt aan zijn kind. Paulus schrijft in de brief aan de Korinthe: al de beloften Gods zijn in Jezus Christus ja en amen. God, die krijgen gestalte, zegt Paulus, in de Heer Jezus Christus. En nergens anders. En door dat geloof in hem, alzo zal het ook in de opstanding der doden zijn. Zal zijn. Dan moet ik een paar dingen erover zeggen. Die belofte Gods. Het eerste wat ik moet zeggen, die zijn er zeker. Hè? De duivel kan ons bedriegen. We kunnen zelf dwalen en weet ik wel allemaal. Maar God, wat God zegt, dat gebeurt ook. En als u de Bijbel maar rustig door te lezen, God heeft een zaligmaker beloofd en is in de volle destijds precies de tijd gekomen. God heeft beloofd dat de Heer Jezus verzoening tot stand zou brengen. Het is gebeurd op het kruis van Golgotha. God heeft beloofd dat zijn zoon weer tot het leven zou komen. Het is gebeurd ook. Dus wat God belooft, dat doet hij ook. Tweede plaats, dat is ook werkelijk het enige houvast wat een gelovige overhoudt, hoor. We kunnen ons niet vasthouden aan elkaar. We kunnen ons niet vasthouden aan wat wij allemaal weten en kennen, noem allemaal maar op. Het licht van de eeuwigheid blijft er maar één ding over. Wat God beloofd heeft, dat zal bestaan. En al het andere niet. De belofte Gods. Dat is ook de rijkdom van Gods kinderen. Waar is een mens nou rijk mee? Ja, zegt u, met zijn intelligentie, met zijn kinderen, met zijn gezin, met zijn bezit. Gemeente, u moet het toch allemaal inleveren. Gods kinderen komen niet behangen met allerlei tijdelijke dingen de eeuwigheid binnen. Ze komen de eeuwigheid binnen, leunende, steunende. Op de belofte Gods. Niets anders. Laat ik het voor de kinderen nog eens heel duidelijk maken. Kijk. Als het goed is, dan hou je erg van je vader en je moeder. Als je al jaren bent, dan krijg je vader en moeder een cadeau. En dan, als je over een jaar, of twee maanden, drie maanden jarig bent, dan zeg je vader, wat wil je nog graag hebben voor je verjaardag? En dan zeg je, ik wil een fiets of een foto bestellen of een mooie ring of iets anders. En dan zeg je moeder, nou dan krijg jij op je verjaardag van ons een mooie ring. En dan ga je vervolgens spelen en dan kom je een vriendje tegen. Ja, maar dat krijg je helemaal niet. Nee? Nee. Nou, laat maar eens zien dat je het krijgt. Ja, maar ik heb het nog niet. Nee, nou, laat maar zien. Nee, maar jouw ouders kunnen het is heel duur. Voel je, dan komen er allerlei bezwaren van vriendjes. En bij jezelf ook. En dan ben je vergeten en zo. En... Maar waarom zou je dat nou krijgen? Omdat jij nou zo'n fijn kind bent? Nee. Weet je waarom je ouders zijn? Omdat het je ouders zijn. Dat zijn mijn ouders, dat zijn mijn vader en moeder. Moeder heeft zelf beloofd. Voelt u dat het zo werkt? En dat het zo ook bij Gods kinderen is? De duivel maakt hem wijs. Ja, maar dat is nou niet voor jou, hoor. En soms de mensen om hen heen maken dat ook wijs. En soms zitten ze zichzelf ook nog aan te praten. En dan worden ze verdrietig en dan komen ze in de put terecht en dan zeggen ze met je Lia Heer, neem maar alsjeblieft maar weg, of met Job. En als het dan eens echter omspant, hè, Weet u waarom ze het krijgen? Wat het geloof doet. En daarom noemt Paulus ook het geloof het anker der hoop. Het is toch waar duivel. Het is toch waar wit. Het is toch waar boos. En afkeerde hart van. God heeft het beloofd. En al wat hij ooit beloofd hebt. Zal bestaan. En dat is niet goedkoop. En dat kan ook natuurlijk. Hè, dat we aan God beloven. We leven vrolijk verder. Maar zo werkt dat niet natuurlijk. Dat komt nou in de aanvechting. Dus dan sta je bij het graf. Hè? Christen. En dan zegt de duivel, jongen. Klopt niks aan. En dan als je bij jezelf te raden gaat. Dan denk je ook bij jezelf van. Nou ja. U en ik zijn allemaal mensen. Hè? En dan lees je dit en dan zie je dit. En dan ben je de verdrietig dan opgewekt. En dan komen die vrienden van Job binnen. Die beginnen van alles en nog wat te praten tegen je. En wanneer wordt het nou wel waar? Het is de Heer door zijn geest. Je overal van afbrengt. En laat zien. Dat al wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Dat God niet alleen een belovend, maar ook een vervullend God is. En die belofte krijgt voor de kerk des Heren gestalte, als we het zicht mogen ontvangen op die biddende. Dank u nood. Dan loop je wel eens verder. En dat is het echt waar. Dat is dan bevinding. Hè? Existentieel. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En dan begint dat leven. Dat geestelijke. Dat begint van hier op de aarde. Want u weet, het eeuwige leven is dat we de eeuwige vreugde hier in dit leven aanvangen. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 93 en daarvan het laatste vers. 93 laatste. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, maar wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En wat we verder volgen.
namens de kerk delen we u nog mee dat deze week de collecten die u via de Giro kunt overmaken zijn bestemd voor diakoniekerk en schulddelging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor helpende handen. Morgenavond wordt door de commissie Thuiszorg de jaarlijkse toerustingsavond georganiseerd. De avond wordt gehouden in een zaal van onze kerk. De inloop is vanaf 7:30 en de lezing begint om 8:15. Komende woensdagavond is het om 19:30 een meditatie. Dinsdag 24 mei wordt in onze kerk een gemeenteavond gehouden over de zending. Marlies ten Voorde zal wat vertellen en laten zien over haar werk in Guinea. Inloop vanaf 7:30. Het programma begint om 7:45. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. En tenslotte wijzen we nog even op de cursus huwelijkstoerusting, waarover u kunnen lezen in de kerkbode en in de nieuwsbrief. Daar zijn al enkele aanmeldingen, maar er zijn er nog een enkele nodig. Dus als u gaat trouwen of u hoopt binnenkort te gaan trouwen dat u, en u wilt zo'n toerusting hebben, dat u dat even doorgeeft en u aanmeldt bij diaken Schimmel. Dus van harte even aanbevolen de cursus huwelijkstoerusting. Voor degenen die gaan trouwen en ook die net getrouwd zijn en die daar zo willen horen. Van harte aanbevolen. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap der Heilige Geest, dus zijn met u allen. Amen.